In de laatste versen van 1 Johannes 2 waren wij vorige keer. Er was daar dat het de bedoeling is dat wij vrijmoedigheid hebben en door hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Dat wil zeggen in zijn wederkomst, zijn aanwezigheid letterlijk. Want de bedoeling is dat wij de rechtvaardigheid zouden doen. Dat is vers 29, het laatste vers van 1 Johannes 2. En daarvoor zouden wij loon ontvangen in de toekomst. En daar gaat het om. We zijn vorige keer geëindigd ongeveer met het idee van wat levert het allemaal op dan. Als wij trouw zouden zijn aan de waarheid, aan de geboden en zo verder. En het antwoord is, wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zo staat het hier niet, althans niet met die woorden. Die woorden zijn van 2 Korinthe 5 en Openbaring. En, 2 Korinthe 5 en Romeinen, hoofdstuk 14, de rechterstoel van Christus. Maar Johannes heeft het daar wel over. En met name in wat nu verder volgt. Alleen hij doet eerst een paar stappen terug, neemt opnieuw een aanloop. Maar ja, dat zijn we van Johannes gewend. Want zoals ik elke keer zeg, zijn onderwerp verandert echt niet. Hij komt elke keer van de andere kant binnen. Dan plaatst zijn onderwerp tegen een andere achtergrond. Wat in de praktijk hetzelfde is. En dus zijn we nu in hoofdstuk 3. Dat begint met, zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En dan het volgende vers. En ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is ongerechtigheid. En dat vers sluit weer aan bij 2 vers 29. Namelijk, indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Wij zouden de rechtvaardigheid doen, waarover later meer. Want de rest van hoofdstuk 3 gaat er weer wat uitgebreider op in. Maar het een en ander hangt rechtstreeks samen met onze toekomst als kinderen Gods. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar de indruk wordt altijd gewekt, ook in onze liederen overigens, gewoonlijk, dat we hier pelgrims zijn, dat hebben we net gezongen. Dat wil zeggen, men bedoelt eigenlijk zwervers, maar goed, althans voorbijgangers. Dat is ook zo en wij zijn onderweg naar ons vaderhuis en dikwijls is dan het idee van, en daar is alles pais en vree, of wat het maar is daar, en de altijd groene zomen en de wuivende palmen en kortom op Hawaii. Ja, Lanzarote, oh, dat kan ook, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, zoiets, dat idee hebben we ervan, dan toch een soort eiland ergens ver weg, waar het altijd mooi weer is. En een eiland is een eiland omdat het een isola heet, een eiland, namelijk het is geïsoleerd. En je bent dan geïsoleerd van de rest van de wereld. Dan heb je niks meer met Poetin te maken, of waar je maar wat mee te maken had, zal ik maar zeggen. Kaag, oh, dat kan ook, ja. Tenzij je daar woont. Dat is ook een eiland trouwens, Kaag. Maar toen in de Kagere Plas, heel goed, ja. Kan allemaal, maar dat idee. En toch ligt het enigszins anders. Want ja, de hemel is nou eenmaal niet het hiernamaals, al denken velen dat. Dat komt omdat men verder niet weet en niet verder denkt. Zo van, daar gaan we naartoe en meer weten wij niet, dus dat komt hierna. Maar ik zeg altijd, de hemel is het hier bovenmaals. Dat is de hemel die van ouds is. Het was dus ook het hier voormaals. Het is er altijd. voor zover wij weten. En onze bestemming ligt daar niet alleen in de toekomst, maar ook in het heden. Want de Bijbel zegt dat wij met Christus reeds gezet zijn in de hemel. En voor zover wij er naartoe gaan, moet ik u toch zeggen dat vanuit die hemelse positie die wij dan ook lichamelijk innemen, dat vanuit die positie wij wel degelijk betrokken zullen zijn, meer dan ooit, bij de gang van zaken op aarde. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Dat noem ik altijd het toekomstige werk van de gemeente. Maar ja, dat is niet een traditioneel onderwerp. Maar in de Bijbel wordt het wel degelijk besproken. Op zijn minst genoemd. En voor zover het wordt aangekondigd, wordt het aangekondigd in dat wij als gelovigen onderweg zijn naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Begrijp je me goed? Dan zijn we al in de hemel. Wat moet er dan nog besproken worden? Ja, de positie die we dan vanaf dan zullen innemen. Met andere woorden wordt het aangeduid als, dan zullen we loon ontvangen. Het is hetzelfde, want het loon bestaat uit een positie die wij in de toekomst zullen ontvangen. Het heet ook dat voor ons is weggelegd 1 kroon. Zeer schoon, wacht ons aan Gentse kust. Van die kust en het eiland kom je nooit meer af natuurlijk. Maar goed, 1 kroon zeer schoon. U ziet, dit is toch tamelijk orthodox, want er staat in de bundel van Johannes de Heer, lied 114, denk ik. 113? Een van die twee. Zoiets. Kronen die ons wachten. Wat hadden we nog meer? Ja, de klassieke uitdrukking, sinds het boek Genesis, is die van zoonstelling. Maar als u nooit wat anders gelezen hebt dan de Statenvertaling, bent u het nooit tegengekomen. Want ja, daar is het zoek geraakt, doordat men het vertaald heeft met aanneming tot kinderen. Men heeft in de Statenvertaling ons gemaakt tot adoptief kinderen. Kortom, we zijn aankomen lopen, of zoiets. Nee, ik zal het u anders stellen. Dat hangt rechtstreeks samen met de leer van uitverkiezing. Want al die vertalers van de Statenvertaling waren fanatieke aanhangers van de leer van uitverkiezing. Weliswaar een lichte en een zwaardere. Of een zwaardere en een zware en een nog zwaardere. Wat je maar wil. En het idee was dan dat God hier en daar iemand eruit pikt en dan maakt tot zijn kind. En zo kom je aan een vertaling van aangenomen kinderen. Hebben u dat nog? Ja, hoe kom je daar anders aan, zo'n vertaling? Zo. Want met een woordenboek in de hand, een Grieks woordenboek wordt het dan, hè, kom je daar niet op. Want hyothesis is van hyos en dat heet zoon, niet kind, zoon, een volwassen iemand. En een thesis, dat kennen we als een these, en dat is een stelling. These heeft van doen met het Griekse woord voor staan. Dus het is aanstelling, of gewoon stelling mag ook, aanstelling tot zonen. En zo'n stelling, dat impliceert dat het niet maar gaat om de geboorte als zodanig, maar dat het gaat om het erfrecht. Wij kennen het begrip wel, alleen in de Statenvertaling van, daar gaat hij weer, Statenvertaling. Het is absoluut de beste vertaling die ik ken, laat ik dat om geen misverstand te wekken er even bij zeggen. Maar in de Statenvertaling kennen we dat begrip sinds het boek Genesis, waar het vertaald wordt met eerstgeborene of eerstgeboorte, als het een ding is, een eerstgeboorte of een eerstgeborene of het eerstgeboorterecht. En het woord eerstgeboorte duidt al aan dat we het begrip niet kennen. En toen hebben de vertalers ook maar een woord moeten bedenken. Dat was niet zo moeilijk, want ze hebben er een genomen, ook uit het Grieks. van het Nieuwe Testament enzovoorts. Het is een wat ingewikkeld verhaal. Maar waar het over gaat is simpelweg dit. Het hele boek Genesis draait eigenlijk om dit begrip. Dat begint met de figuur van Adam. En u weet dat Adam, vermenigvuldigen, dat schijnt hij toch redelijk genoeg goed gedaan te hebben. Heb ik begrepen. Althans, het resultaat mag er wezen, ook in onze dagen. Een paar miljard, dat is nogal wat. Maar de aarde onderwerpen en daar overheersen is precies andersom gegaan, want de aarde heerst over hem. Wat staat er over hem? Er staat: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Gij zult namelijk tot de aarde wederkeren. Dat bladzijde 3 van je Bijbel. Gij zult tot de aarde wederkeren, omdat gij uit de aarde genomen zijt. En je bent dan uit de aarde genomen, dan ben je een poosje pelgrim. En waar ga je dan naartoe? Weer terug naar de aarde. Het vervalt vanzelf, dat is de natuur. Dat wil zeggen, de mens heerst niet over de aarde heerst over de mens. Dit is natuurlijk weer een heikel onderwerp, zeker in onze dagen, want wij hebben onszelf wijsgemaakt, althans hier in het Westen heet dat, in de westerse wereld, dat wij over de aarde moeten heersen en de aarde moeten redden enzovoorts. En het is juist daarom zo belachelijk, omdat wat je ook doet, het is altijd andersom. De aarde heerst over ons, vroeg of laat keren wij tot de aarde weder. Hebben jullie die nog? Dat is wat de Bijbel zegt. En niet alleen de Bijbel, dat weten wij. Dat is nou helemaal zo. Zo gaan die dingen. Daar kun je niks aan doen. Zo gaat dat. Wij zijn uit de aarde en wij zijn dus aards. En keren dus vroeg of laat tot de aarde weder, omdat de aarde niks goeds kan voortbrengen blijvend. Hebben jullie dat nog? Komt straks een nieuwe aarde waarin gerechtigheid blijft. Vertaald met woont, dat is een goede vertaling, maar dat betekent blijven. Dat is 2 Petrus 3, waar het zo staat. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid blijft, woont. Lange termijn is dat. Maar goed, er is dus weinig van terechtgekomen van Adam. Waarna de... Ik ga er niet verder op in, hoor. Ik ga alleen zeggen van... Maar dan zit je wel met het idee dat Adam zou zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Dat wil zeggen, dat werd over hem gezegd voordat hij geformeerd werd uit de stof der aarde. En daarna zou je de aarde onderwerpen en daar overheersen. Maar Adam werd overheerst door de aarde. Hij heeft het lang volgehouden. Ik meen een jaartje of 850. Of zo uit mijn hoofd, hoor. Misschien wel langer zelfs. Dat is tamelijk lang. Maar hij heeft het loodje gelegd, om zo te zeggen. En de vraag is, wie wordt de drager van zijn attributen, van zijn hoedanigheden, van zijn rechten en plichten? Wie wordt de verantwoordelijke voor de opdracht die God aan Adam gaf? En het antwoord is: het wordt niet Kaïn, omdat hij zijn broeder doodsloeg. Dat was nummer 2, Abel. Die werd het dus ook niet, omdat hij door zijn broeder werd doodgeslagen. En toen werd er nog één geboren en die heette toen Seth. Ik moet altijd grijnzen bij die naam. Want als je vraagt wat betekent die naam, dan zeg ik Seth. Oké, in het Engels dan. Zet. Neergezet. Staat er ook bij. Want God heeft een ander zaad gegeven. Dat is de toelichting. Maar dat betekent dat zet wordt gezet. De Engelsen schrijven het met een S. Wij schrijven dat met een Z. En hij wordt gezet in de plaats van... van Abel. In de plaats van zijn beide broers in de praktijk. Hij zal er nog wel een paar gehad hebben, maar die worden niet meer genoemd. Want Seth wordt de opvolger. Hij is als zoon gezet. Daar heb je zo'n stelling al, hoor. Hij wordt gezet als opvolger van Adam. En daarna blijft het belangrijk, want je krijgt meteen een rijtje, weet u wel, tot aan Noach. verder, daarnaast hoef je niet te tellen, want het is slechts Noach en zijn zonen, als we het hebben over de mannen althans, zijn het alleen Noach en zijn zonen die gered worden in de bekende vloed. Dat weet u toch, dus die krijgen het rijtje van Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel en hoe ze maar heten, tot aan Noach. En van Noach gaat hij weer verder. En dan is het de vraag, wordt het Jafet of wordt het Sem of wordt het Gam? En het wordt niet Jafet, hoewel hij de oudste is, maar het wordt Sem. Heb je dat? En dan ben je weer een paar generaties verder. Dan heb je, hoe heet het, zulke Joktan en Peleg. Ik moet altijd even nadenken. Joktan en Peleg. Die zijn er twee. Die worden verwisseld. Dat is in de dagen van de spraakvervarring in Babel. Want in hun dagen wordt de aarde verdeeld. En dan wordt het Peleg, want Peleg betekent verdeling. Enzovoorts. Wordt de erfgenaam. En dan ga je zo verder, kom je terecht bij Terach. En Terach heeft drie zonen, Haran, Nahor en Abraham. En Haran sterft vroeg. Bouwen ze nog een stad die naar hem genoemd wordt, maar vooruit. Haran sterft, Nahor wordt het niet, die wordt overgeslagen en het wordt Abraham. Toch? Zo gaat het weer. Abraham wordt tot zoon gesteld. En daarna is die heel makkelijk, want dat kent iedereen. Na Abraham krijg je Ismaël en Isaac. En het wordt niet Ismaël, maar het wordt Isaac. En Isaac krijgt twee zonen, Esau en Jacob. Het wordt niet Esau, maar het wordt Jacob. Jacob krijgt twee vrouwen. En, maar goed, we hadden het over zoonstelling. Maar Jacob krijgt twee vrouwen, Lea en Rachel. Maar ze worden verwisseld, weet u nog? Rachel en Lea, Lea, Rachel. Die krijgen dan weer kinderen. Jacob krijgt weer zonen. Het is iets moeilijker, want dan worden het er 12. En dan blijkt dat het eerstgeboorterecht toch een beetje uitgekleed te worden. Want het koningschap, wat eigenlijk bij het eerstgeboorterecht hoort, wordt gegeven aan Juda. Dat was lang niet de oudste. Heb je dat nog? En priesterschap hoort ook bij het eerstgeboorterecht. Wordt gegeven aan Levi. En het eerstgeboorterecht Sek. Dat wil zeggen droog, hoe noem je zoiets? Het kale eerstgeboorterecht, maar niettemin met grote nadruk. En dus de naam Israël wordt vererfd naar Jozef en over het hoofd van Jozef heen meteen naar die twee zonen die dan voor dat doel ook nog verwisseld worden, Efraïm en Manasse. Dat heb ik nou voldoende aangegeven. Dit is het hele boek Genesis door. Komt daarna nog een paar keer voor. Heb je dat wel eens gelezen? Zo aan het begin van de avond kan ik dat even leuk zeggen. Zo heb je wat om na te kijken. In Zacharia 12, dat als de Heer komt. Zacharia 12, gelooft wel. Daar staat: ik zal over Jeruzalem uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouwklagen als over een eerstgeborene. En dan gaan ze over hem rouwklagen, het geslacht van David in het bijzonder. Aardig, hè? Er is nog heel wat over, kennelijk van het geslacht van David in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar waarom ook het geslacht van Nathan in het bijzonder? Omdat de Heer Jezus niets afstamt van David Salomo, van David Nathan. Er is altijd discussie over, komt men niet uit. Maar dit soort schriftplaatsen wordt in de discussie nooit betrokken. Maar zo is dat, ja. Maar dat is ook een verwisseling. Je denkt het is Salomo en die lijn gaat het verder. Maar die lijn sterft uit en dan gaat het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen het koningschap in dit geval gaat alsnog naar de andere tak van de familie. De andere stam enzovoorts. Dat zijn die dingen die een belangrijke rol spelen heel de heilsgeschiedenis door. Tot vandaag hebben we ermee van doen. Want we hebben tot vandaag de tegenstelling tussen het nageslacht van Ismaël, dan wel Esau enerzijds, en het nageslacht van Isaac, dan wel Jacob anderzijds. Een van de belangrijkste verdelingen die wij in onze dagen kennen in de mensheid. Ik ga er niet verder over spreken. Het gaat erom dat begrip zoonstelling van het allergrootste belang is. En het ultieme belang daarvan is gelegen in de positie van de Heer Jezus Christus. Maar ja, die heeft men zorgvuldig een jaartje of 700 geleden zorgvuldig weggeredeneerd. Nou ja, weggestemd. Dat is de zoonstelling, aanstelling tot zoon van de Heer Jezus zelf. Die wij kennen uit de Bijbel, ik roep het maar even zo, hè, die wij uit de Bijbel kennen, uit het profetisch woord, als een kind is ons geboren, een kind. Maar de volgende zin zegt, en een zoon is ons gegeven. Dan ben je toch een paar jaar verder. Het ene is kerst, het andere is Pasen. Met nog een paar jaar ertussen bedoel ik dan. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Bovendien, een kind verschilt in niets van een dienstknecht, zegt Galaten 4. En wat je dus leest in het Oude Testament, in Jesaja, vanaf pak een beet hoofdstuk 42, is over de knecht des Heren. Deze is mijn knecht in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar we weten allen wat uiteindelijk tot hem gezegd wordt. Deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat heeft betrekking op zijn opstanding die uitgedrukt wordt, uitgebeeld wordt, zowel in zijn doop als bij de verheerlijking op de berg. En bij die gelegenheid wordt dus die tekst uit, ik meen Jesaja 42, als ik me goed herinner, wordt verbasterd tot, van knecht tot zoon. Want de knecht, het kind, de knecht, de dienstbare, wordt tot zoon, namelijk tot erfgenaam, aangesteld. Hetzelfde geldt trouwens voor het priesterschap, want priester was hij niet toen hij op aarde was. En bij zijn opstanding werd tot hem gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En het werd gezegd op hetzelfde moment dat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Precies dit wat ik nu zeg staat enige malen in de Hebreeënbrief. Ook van op hetzelfde moment, namelijk ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Zie, dat is zo'n stelling. En wat ons betreft, en dan kom ik langzamerhand weer terug naar 1 Johannes, wat ons betreft, wij zijn niet aangenomen kinderen, wij zijn niet adoptief kinderen en de geest die we hebben is niet de spirit of adoption, King James Version, maar het is de geest der zoonstelling, dat woord staat er. Maar wij zijn kinderen Gods en wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. Dat is het. En dus zo'n stelling, ja, naar onze aanstelling met een kroon en alles was de bedoeling. Gemaakt tot koningen en priesters was de bedoeling. Daarvoor, daartoe zijn wij tevoren verordineerd. Dit citeer ik even gemakshalve uit het hoofd, maar ik had natuurlijk even het moeten opzoeken. Dat is Efeze 1, vers 4. Daar staat in Efeze 1 vers 4. Dat nu wij in Christus zijn, en niet eerder, nu wij in Christus zijn, vers 3, en gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, nu zijn we, hebben wij deel aan de uitverkiezing van Christus, dat is vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, niet gelijk hij ons uitverkoren heeft om in hem te zijn of zoiets, maar nu wij in hem zijn, hebben wij deel aan al zijn zegeningen, staat er, vers 3. En dus aan zijn uitverkiezing. Uitverkiezing is een term die niet spreekt over de toekomst, maar over het verleden. Uit. Wij zijn gekozen uit. En waarom zijn wij gekozen uit de wereld, uit de mensheid, uit een oude schepping? Waarom? Nou ja, omdat wij in Christus zijn en die is uitverkoren. Nou ja, die was al uitverkoren voor de... Ik kan dat woord grondlegging niet uit mijn keel krijgen vandaag. Ik zal eerst een slokje water nemen, maar ik ga het ook niet proberen. Want het moet zijn nederwerping. Eigenaardige, dan lopen we weer tegen zo'n woord op. Hoe kom je in vredesnaam bij grondlegging? Ja, omdat de vertalers niet kenden wat hier staat. Hadden ze nooit gehoord. Dat is het. Maar neem je gewoon een woordenboek, een Grieks woordenboek. Ah, je kan op je computer nemen, het strongnummer aanklikken en kijken. Maar dat is makkelijker, hè? Dat kan iedereen tegenwoordig, kost ook niks. Dus ik kan het zo doen, ik kan het zo nakijken. Katabole. Kata is naar beneden. Kata is naar beneden. En bole, dat kennen wij van ons woord bal, is dat eigenlijk. Een ding waar je mee gooit. Dus het is nedergooien. Nederwerping heet zoiets in plechtige termen. Het is de nederwerping der wereld. Alleen ja... Het is bladzijde 1119, je had langzamerhand moeten weten wat het is, nederwerping der wereld. Dat de nederwerping der wereld dat slaat op een oordeel dat God in het verleden, nee niet de duivel, wat God in het verleden ooit over de wereld gebracht heeft, waardoor alles woestheid en ledigheid en duisternis werd. En dan vraagt u, waar staat dat dan? Dat is Genesis 1 vers 2. Is dat, en de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de verschijning van de afgrond. Vanwege iets van beneden. Of vanwege iets wat inmiddels beneden is. Ja, dat er ook niet staat, dat heb ik net uitgelegd. Dat staat, maar de vertalers krijgen daar moeite mee. Die hebben het verklaard naar de... In overeenstemming met de Griekse kosmogonie, want zo heet zo'n ding. Een kosmogonie. En leer met betrekking tot het ontstaan van de kosmos, de wereld. En de Griekse opvatting is, in het begin had je... Nou ja, onze westerse filosofie is tegenwoordig... In het begin was er niks en toen ontplofte dat. Ik heb jarenlang mijn best gedaan om te begrijpen wat er nou gezegd wordt, maar ik begrijp het nog niet. Dus ik gooi het maar aan de kant, het lijkt mij wartaal. In het begin was er niets en toen ontplofte dat. De Griekse cosmogonie luidt, in het begin was er chaos, oersoep. Kent u dat woord, oersoep? Zoek het maar op in je Google. Dat is een bestaand woord. Twee keer letterwaarde, maar oersoep. In het begin was dat chaos en hoe heet het? Zooi noemen ze dat, hè? Waterzooi. Zooi, de oersoep. En langzamerhand werd er toen iets, werd er orde in aangebracht. En dat heet dan kosmos, want uit chaos komt kosmos, want chaos is wanorde en kosmos betekent echt niks anders dan orde. Een samengesteld, geregeld geheel. Dat is kosmos. Kan van alles zijn. Microcosmos, macrocosmos, weet je veel wat. Kosmos. Kan de mensenwereld zijn, de dierenwereld zijn. Dat heet ook allemaal kosmos. Wereld noemen wij het. En een klein wereldje zijn en een groot wereldje. Het wereldje van je aquarium, zal ik maar zeggen. Of wat het maar is. Ja, dat kan allemaal. Ja, bij ons de vijver achter. Je ziet er nooit een kikker, behalve deze tijd van het jaar. En een herrie dat die beesten maken. Jongens, wat een feest. Maar goed. Maar nederwerping der wereld is niks anders dan dat God een oordeel gebracht heeft over wat wij populair noemen de oerschepping, de oude wereld van voor Adam. En toen was het alleen nog maar water. En toen heeft God het op een of andere wijze op orde gebracht. En licht gebracht en de water in de één plaats vergaderd enzovoort. Dat is het werk van de zeven dagen. En ik weet dat ik erom verguisd word op internet. Maar er staat, ik ga het nog een keer zeggen, kunnen ze nog verder verguisden. Er staat nergens in de Bijbel. Niemand heeft me ooit een test kunnen aanreiken. Er staat nergens in de Bijbel dat God in zeven dagen de wereld geschapen heeft. Dat staat nergens. Er staat dat hij zeven dagen de wereld gemaakt heeft. Of in zes dagen en de zevende gerust, alles tot je dienst. Maar gemaakt, gedaan betekent dat. Want maken en doen is hetzelfde, ook in het Nederlands, hè. Wat doe je nu is hetzelfde als wat maak je nou. En dat kun je niet doen is hetzelfde als dat kun je niet maken. Het is wel hetzelfde hoor. Aza in het Hebreeuws. God heeft in zeven dagen de wereld gemaakt. En een fietsenmaker bouwt gewoonlijk geen fietsen. Hij repareert ze, brengt ze op orde. Hij haalt ze uit elkaar en zet ze in elkaar desnoods. Maar doe maar weer. Maar God heeft in zeven dagen de wereld gemaakt. Maar daarvoor was er al een oordeel gekomen over die oude wereld. Als u dat niet weet, dan ben ik niet heel vriendelijk nu. Dan zeg ik, nou, dan is het waarschijnlijk willens u onbekend dat de hemel en de aarde van overlang geweest zijn. Nee, dat is 2 Petrus 3, waar dat zo staat. Men had het kunnen weten, want het staat in de Bijbel. Of het van groot belang is, daar ga ik niet over of het van groot belang is. Het is Bijbels en sommige schriftplaatsen zijn anders niet te verklaren. Weet u waarom ik erop inga? Omdat men zegt, ja, God heeft ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Dat is heel lang geleden enzovoorts. De grondlegging der wereld, voor de schepping wist God dat wij er ooit zouden zijn. En dat Urk ooit een keer niet meer een eiland zou zijn enzovoort. En dat wij daarop zouden wonen of zoiets. Tegenwoordig staat er een bord welkom op Urk. Maar de eerste keer dat ik op Urk kwam, stond het niet welkom. Toen stond er of ik alsjeblieft de auto maar wilde parkeren en uitstappen. Want het was op zondag. Maar in 1970, ik weet het nog wel. Maar doe maar weer. Die maar even terzijde. Maar dan krijg je ineens een filosofie gediscussieerd over de voorkennis Gods. En nadat je het hebt gehad over de voorkennis Gods, zit je met het probleem van de vrije wil en de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Want als God het dan toch van tevoren allemaal geregeld en bepaald heeft, staat het toch al vast. Dan maakt het toch niet meer uit wat wij doen. En voordat je het weet, zit je in oeverloze discussie. Maar dit is de leer van uitverkiezing. Daar kom je nooit uit. Maar ik verkoos eruit te komen uit de leer van uitverkiezing. Dus wat er staat, je moet gewoon lezen wat er staat. Ik weet dat het soms moeilijk is. Vooral als je bevooroordeeld bent. Maar er staat, God heeft ons uitverkoren in hem. Want wij zijn in hem. Op grond van geloof zijn wij in hem. Elders staat, als wij tot geloof komen, worden wij door de Vader aan de Zoon gegeven en die bewaart ons. En nog elders staat, wij zijn tot geloof gekomen en wij zijn toegevoegd aan Christus, namelijk wij zijn leden geworden van zijn lichaam. En hier staat in vers 3, God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En in hoofdstuk 2 staat, God heeft ons levend gemaakt met Christus toen wij dood waren door de misdaden en de zonde enzovoorts. En nu wij in Christus zijn, zijn wij in Christus uitverkoren. In Christus. Zie? En sinds wanneer? Nou, dat is voordat de Heer een oordeel bracht over die oude schepping, had God zijn verlossingsplan gereed. Met betrekking tot de Heer Jezus uiteraard, met betrekking tot Christus. En door geloof hebben wij op grond van geloof en uit de genade Gods hebben wij daaraan deel gekregen. Dat is niet het plan met ons leven, het is het plan met Christus. En dit zou ook een beetje bekend moeten zijn, op zijn minst onder protestanten, want die hebben een leer over, dat is dan de zogeheten verbondstheologie, waarbij men alle verbonden tussen God en de mens bij elkaar geveegd heeft en gemaakt heeft tot één verbond. En het begin, historisch beginde van het vroegste aspect van dat ene verbond. Het is niet maar één verbond, maar dit is verbondstheologie. Het vroegste aspect daarvan is in die leer dat er een verbond is tussen de Vader en de Zoon. En het is gesloten voor de schepping van Adam. Nou ja, voor de schepping eigenlijk, bedoelt men. Heb je dat nog, dat verbond? Nou ja, hoe komt men daarbij? Ja, daar is wel wat voor te zeggen. Maar het punt is, God heeft zo'n plan, niet een verbond met een zoon. Er was geen zoon. Die heet in ieder geval niet zo. Die zou het zijn wellicht, jawel. En dus kun je het zo benoemen, eventueel. Maar het gaat om dat God een herstelwerkzaamheid doet aan deze wereld. En die begint met het werk van de zeven dagen. Niet begint na de uitdrijving uit de hof. Hij begint met het werk van de zeven dagen. God maakt in die zeven dagen ook de mens, op de zesde dag wel te verstaan. En die mens zou dan weer de stamvader zijn van een uiteindelijke mens. De eerste is een beeld van degene die komen zou, zegt Romeinen hoofdstuk 5. De eerste is uit de aarde aards, maar de laatste, de uiteindelijke, is de Here uit de hemel. En niet die eerste, maar die laatste is beelddrager Gods. Zoals triomfantelijk enige malen gezegd wordt in het Nieuwe Testament. Hetgeen niks zou betekenen als ieder mens dat zou zijn. Maar je komt er nooit meer vanaf, hè, van al die vooroordelen. Dat weet iedereen, al die stokongelovige mensen weten dat God in zeven dagen de wereld geschapen heeft. En ze weten ook allemaal te vertellen dat de mens het beeld Gods is. Dat is allebei niet waar. Dat staat allebei niet in de Bijbel. Maar er staat zoveel niet in de Bijbel waarvan mensen denken dat het in de Bijbel staat, hè. Waar staat nog dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen? Waar staat dat dan? Laatst werd ik nog gebeld iemand die zei, maar ik kan het niet vinden. Maar waar staat nou over de verbreking van dat verbond in het midden van de 70ste week van Daniel? Ja, mijn antwoord is, ja, dat staat ook niet in de Bijbel. Maar je komt er nooit meer vanaf. Iemand heeft dat de wereld ingebracht. Heeft een tekst niet begrepen en heeft ervan gemaakt dat een antichrist een verbond sluit voor de geldigheidsduur van 7 jaar, maar in het midden van die periode dan verbreekt hij zijn verbond. Maar het staat niet in de Bijbel. Het is ook niet zo. Het berust op een verkeerde lezing. Maar ja, ik kom er nooit meer vanaf van die dingen. Ik doe mijn best, hè. Dus u bent gewaarschuwd. God heeft ons uitverkoren in Christus. Want God heeft Christus uitverkoren. Die zou, begrijp je toch, als Adam een voorbeeld is van degene die komen zou. Dan is degene die komen zou toch van tevoren al voor Adam bekend? Nou ja, daar gaat het over. En God had die uitverkoren. En Adam wordt neergezet als beeld. Waarom ook niet? Er komen er nog veel meer voorbij in de loop van de geschiedenis die beelden zijn van Christus. Of althans op zijn minst van enige aspecten van Christus. Toch? Typen van Christus. En nog wat andere typen ook. Sommigen zijn zo typisch dat ze nergens een type van zijn. Maar laat maar zitten. Woorden zijn rare dingen. Maar hij heeft ons uitverkoren in hem voor de nederwerping der wereld. En dan vers 5. Die ons tevoren verordineert. Daar staat het begrip predestinatie. Tevoren verordineert. En uitverkiezing heeft van doen met het verleden. Men is ergens uit gekozen. begrijp je me goed, dat voorzetsel uit kan ook weg. Dan is men gekozen, maar dat uit bevestigt het idee. Dan is het niet alleen gekozen, maar er ook daadwerkelijk uitgehaald. En dan predestineren. Pre betekent tevoren, of gewoon voor. En destineren, dat is de vertaling van het Griekse horizo. Horizo, wordt je graag te zeggen, maar vooruit maar weer. En u weet, horizo, dat is de einder. De horizon, het goede platte Nederlands woord voor de horizon, is de einder. Wij noemen het ook wel de gezichtseinder. Waar betekent, zover kan je kijken, daar houdt het op. Dat is het einde. En dat einde is het woord voor de bestemming. Wij noemen het dan een doeleinde. Maar het woord einde in de Statenvertaling heeft gewoonlijk ook de betekenis van de bestemming. Hetgene wat te bereiken zou zijn. Het einde der eeuw is de volending, de vervulling enzovoorts. Het einde der wet is het doel van de wet. Dat gaat naar Christus toe. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. Enzovoorts. Tevoren verordineerd, dat is het werkwoord, is tevoren verordineren, pro origo. Dat betekent tevoren de eindbestemming bepalen. Dat gaat dus over de toekomst. En wij zijn in Christus uitverkoren, dat wil zeggen uit de wereld genomen. We hebben delen zijn verkiezing. En we zijn bestemd, verordineerd, tot, en dan staat er dit woord, zoonstelling in het Grieks één woord. Hyothesis, hyothesos, aanstelling tot zonen. Dat wil zeggen in de praktijk, wij zijn kinderen Gods, want door wedergeboorte zijn we kinderen van God geworden. We zijn uit God geboren, niet aangenomen kinderen, we zijn uit God geboren en niet uit de wil des mans, nog uit de wil des vlees, maar uit God, Johannes 1. Of we zijn uit de geest geboren, dat is hetzelfde uiteraard, en dat is Johannes 3 waar het zo staat. En we hebben het al gelezen in 1, of hebben het nog niet gelezen in 1 Johannes, nee, nog niet geloof ik. Zijn zaad blijft in hem, dat is 1 Johannes 3 vers 9, daar hebben we het later over. Kortom, we zijn verwekt door geestelijk zaad, door het levende, eeuwig blijvende woord van God. Dat is weer 1 Petrus 1. Wij zijn dus kinderen Gods, dat wil zeggen uit God geboren, en wij zijn kinderen heen onderweg. Wat is de bedoeling van kinderen? Nou, als ze van het mannelijk geslacht zijn, dan zijn ze bestemd tot zoonstelling. Dat is het. Nageslacht, een erfgenaam. Zie? En wij als kinderen Gods zijn onderweg naar onze zoonstelling. Men lezen Romeinen hoofdstuk 8, alleen wordt het een beetje lastig. Omdat in Romeinen 8... af en toe kind staat en af en toe zoon, afhankelijk van welk zin en welk vers. En de vertalers hebben dan wat in, ja, die hebben het onderscheid niet gekend. Dus er staat kind waar zoon had moeten staan enzovoorts, bij gelegenheid. Maar Romeinen 8 zegt dat we als kinderen Gods geleid worden naar onze zoonstelling. En daarom, daartoe hebben wij ontvangen de geest der zoonstelling. Er staat er, de geest der zoonstelling door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde uitdrukking staat niet alleen in Romeinen 8, maar ook in Galaten 4. Door welke wij roepen, Abba, Vader. En de vraag bij die beide verzen is waarom eigenlijk het Hebreeuwse woord voor vader ertussen staat. Het was toch Grieks? Dan wordt het gewoon vertaald. Dat heeft men ook gedaan. Maar in het Grieks staat er eerst ook Abba, het Hebreeuwse woord, en daarna het Griekse woord. Het Griekse woord is vertaald naar vader en het Hebreeuwse is dus gewoon blijven staan. Zo moet het ook. Maar de vraag is dus, waarom staat het Hebreeuwse woord ertussen? En het antwoord is, omdat het niet gaat over wat de Grieken, laat staan de Romeinen, verstaan onder vaderschap en aanneming tot kinderen en wat het maar was. Dat is wel gewoonlijk hoe de theologie het benadert. Maar omdat het gaat om de Hebreeuwse, Joodse kan je niet zeggen, om de Hebreeuwse betekenis van de termen Abba, dat is de erflater, dat is de vader, en dan komt Ben, en dat is de zoon, de erfgenaam. En de vader geeft zijn bezittingen, zijn hoedanigheden, geeft hij door aan de zoon. En als het van belang is, dan erft de zoon dus eventueel de kroon, de troon, de familienaam, het familiearchief en hoe het allemaal maar heten mag. Als hoofd van de familie, want dat is de eerstgeborene. Heb je dat nog? En als je dus Israël zoekt, los van in welke tijd, welke bedeling wij leven, los van de hele plan Gods, als je een brief moet zenden aan Israël, en dan is de vraag aan het volk, Israël, bij welke stam moet je die brief afleveren? Ja, niet bij de Joden, niet bij Juda, maar bij Efraïm. Want die was de erfgenaam van de naam Israël. Ja, en als je die niet kunt vinden, ja, misschien kun je dan Juda vinden, je moet toch wat. En Juda moet je kunnen vinden, omdat er altijd in ieder geval minstens één uit Juda koning zou zijn over minstens een deel van Israël. Dus die moet je kunnen vinden. Ja, maar de naam Israël ging mee met de naam, met Efraïm. Dat staat er ook gewoon in Genesis 48. Over de zonen van Jozef, dat in hen mijn naam genoemd worden, sprak Israël. Lees hem maar na, staat er echt. En toen het rijk gesplitst werd in de 2 en de 10 stammen, ging de naam Israël mee met de stam van Efraïm. En dus met de 10, sterker nog. De eerste koning uit het 10-stammenrijk was uiteraard uit Efraïm, Jerobeam. Nee, en toen het volk geleid werd het beloofde land in, was het hoofd van de stam van Efraïm die hem daar bracht, Jozua. En zo verder. Mag je allemaal niet ontgaan. Het eerste geboorterecht, enzovoorts. Nou, waar het over gaat, is simpelweg dit. Wij zijn kinderen Gods. We zijn tegelijkertijd de eersten die kinderen Gods zijn geworden sinds de opstanding van Christus. Nou ja, daarvoor kon het ook niet, maar goed. Wij zijn de eersten die kinderen van God zijn geworden sinds de opstanding van Christus. En tenzij anders meldt, erven wij dus eerst geboorterecht. En het wordt niet anders vermeld, het staat er ook gewoon. Daarom worden wij toegevoegd, Hebreeën 12, aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Want de hemelse toekomst, erfenis van de gemeente berust op het eerstgeboorterecht van de gemeente. Volgt u mij nog? Dat hoop ik maar. Dit zijn heel fundamentele zaken. En ze zijn vooral van belang omdat ze algemeen niet geleerd worden. Men kent ze niet. Men kan niet verder dan we zijn gelovigen, dan zijn we behouden. God heeft ons lief en we mogen er wezen en wat het maar was allemaal. En als we doodgaan, gaan we naar de hemel. En inderdaad, je mag mee. Hebben we net gezongen. Jawel, zeker. Ja, ik vind het een mooi lied. Ik vind het een prachtig lied eigenlijk. Maar goed. Maar er is nog wel wat meer over te vertellen. Zie? Nou ja. Nee, ik kan beter 1 Johannes 3 gewoon de draad opnemen. Dat is makkelijker. Ligt meer voor de hand. Kijk, daar staat, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, die komt overeen met al zo lief heeft God de wereld gehad. Ook van Johannes, maar dat is dan Johannes 3 vers 16, dat weet u allemaal, hè. Ziet hoe groot de liefde onze Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Soms denk ik, hoe zouden ze dat in nieuwere vertalingen vertaald hebben, maar ik durf niet eens te kijken. Want dit is helemaal correct. Dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Ik hoop dat u dat Nederlands begrijpt. Dat betekent dat vanuit het verleden er de verwachting, dan wel de belofte was, dat gelovigen ooit en een keer kinderen Gods zouden genaamd worden. Of gewoon heten. Dat heb u toch, hè? Ja, zouden is verleden toekomende tijd. Je moet er, daar moet je voor doorgeleerd hebben, maar het is te begrijpen. Vanuit een standpunt in het verleden, zal men zeggen, vanuit de dagen van, wie zullen we nemen? David. Vanuit de dagen van David, Abraham zou beter zijn waarschijnlijk. Vanuit de dagen van Adam. Maar vanuit de dagen van het Oude Testament gold dat ooit een keer zou een gelovige kind van God worden. Namelijk wedergeboren worden, namelijk nieuw leven ontvangen. Nicodemus, weet je dat niet? Johannes 3 is dit, hè? Weet je dat? Had hij nooit van gehoord, wedergeboorte. Had nooit begrepen dat Gilgal staat voor wedergeboorte. Sterker nog, het is het woord daarvoor in het Hebreeuws. Gilgal, dat weet u toch? Dat is waar de kinderen Israëls door de Jordaan trokken, het beloofde land binnen. En waar ze die steenhopen achterlieten als gedenkteken. En aan de andere oever werden ze besneden. Kwamen ze het beloofde land binnen, Gilgal. En vanuit Gilgal was het hoofdkwartier van iemand die in het Grieks Jezus heette, maar in het Hebreeuws Joshua. En vanuit Gilgal werd het beloofde land officieel dan in bezit genomen. In de dagen van Jozef. Gilgal. Zie? Maar Gilgal betekent opnieuw tweemaal. Gilgal. Galgal. Het betekent voor de tweede keer vorm krijgen. Dat is het woord voor wedergeboorte. En als je een modern Ifrit, Hebreeuws, Ifrit woordenboek hebt van Hebreeuws, wat men tegenwoordig spreekt, daar staat het woord galgul, staat vertaald met reïncarnatie. Ach, laat ze maar. Maar Nicodemus had moeten weten hoe het zit. Heb u dat nog? Nou, hij wist het niet. Maar het is wat aangekondigd werd. God rekent geloof tot gerechtigheid. Dat is niet sinds de opstanding van Christus. Dat was altijd al zo. Het is ontleend trouwens. De uitspraak is ontleend aan Genesis 15. In verband met Abraham. 4 keer herhaald in het Nieuwe Testament. Het is nog steeds zo. Alleen, die oud-testamentische gelovigen werden niet wedergeboren. Het was wachten op dat nieuwe leven wat nog niet beschikbaar was. Stel je nou voor dat in het oude, bij wijze van spreken, dat iemand als Abraham kwam tot geloof, was een gelovige, werd dus wedergeboren, was dan een kind van God enzovoort. Hoe kan dan de Heer Jezus Christus de eerstgeborene zijn? Degene die ontslapen zijn, de eerste geborene uit de dood enzovoort. Hoe kan hij dan hoofd of eerste, want dat is hetzelfde woord, hoofd of eerste zijn van de gemeente? Die oud-testamentische gelovigen zijn in hopen zalig. Ik citeer Hebreeën 11. Deze allen zijn in hopen zalig geworden. Ze hebben die belofte gezien, op afstand, van verre gezien. En omhelst staat er, maar ze hebben de vervulling ervan, de belofte staat er gewoon, bedoeld de vervulling ervan, nooit gekregen. Dat moet dus nog gebeuren in de toekomst. En het hoofdstuk eindigt ongeveer met te zeggen dat ze moesten wachten op ons. En wij, levend na de opstanding van Christus, zijn dan ook degene die het ontstaan, gecreëerde leven ontvangen. Dat wil zeggen, wij krijgen deel aan het opstandingsleven van Christus. Wij zijn namelijk met Christus opgewekt uit de dood en met hem gezet in de hemel. Oud-testamentische geloven konden niet met Christus levend gemaakt worden. Laat staan gezet in de hemel. Want Christus zelf was nog niet opgewekt, enzovoorts. Heb je dat nog? Oud-testament is belofte. En daar leefden ze uit. En wij leven onder de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Maar het is zo omdat we al deel hebben aan beloften van het oude verbond. En dus heet het, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Zie? En gek genoeg, want ja, ik zei al, dit is een problematisch onderwerp geweest voor de vertalers. En niet alleen voor de vertalers. Want in de Textus Receptus, waar de Staten vertalers gebruik van maakten, de overgeleverde grondtekst tot op dat moment, staat het dan ook nog achter. En wij zijn het. Nog een keer lezen. Dat wij kinderen God zouden genaamd worden en wij zijn het. In de NBG-vertaling, dat is wat ik nieuwe vertaling noem, die is van 1951 officieel. Die is nieuwer dan ik dan, dus. Maar goed, daar staat en wij zijn het ook. Daar is het daadwerkelijk ingevoegd. Omdat gebleken is dat de betere grondteksten, want zo heet het dan, de betere handschriften hebben dat. En we zijn het ook, inmiddels. En of dat belangrijk is, of de juiste lezing, dat maakt weinig uit. Want ook in de Statenvertaling staat in vers 2, geliefden, nu. En het bekende verhaal, mag ik hopen, is dat nu betekent inmiddels, na het voorafgaande. Vandaar dat nu gelezen wordt als nou. Na het voorgaande, na u, geliefden, inmiddels zijn wij kinderen Gods. Het was beloofd in het verleden en nu zijn wij kinderen Gods. Dat wil zeggen, het was beloofd voor de toekomst, maar de toekomst was afhankelijk van de komst van de Messias. En de komst van de Messias, de Christus, is fundamenteel zijn de opstanding van Jezus van Nazareth uit de dood. Dat is de komst van de Messias. En het probleem daarvan is dan ook nog, het probleem is niet dat hij daar pas de Messias werd. Het probleem is dat we het noemen de komst van de Messias, maar in de praktijk verdween hij. Hij ging namelijk met de belofte dat hij zou wederkomen. Dus eigenlijk moet de Messias nog komen. Maar hij heeft wel degelijk het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, schrijft Paulus. Ik meen aan Timotheus, maar dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Dat kunt u allemaal zelf vinden tegenwoordig. Computertje, telefoontje, bijbelprogramma, allemaal geen probleem. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht en hij heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is 2 Petrus 1. Enzovoorts. Heb je dat? Kijk, en ditzelfde wat Johannes hier schrijft, namelijk dat het een belofte was dat wij kinderen God zouden genaamd worden en dat wij het inmiddels ook zijn. Nog steeds kind van God, hè? Dat lezen wij ook in Johannes 1. En dat ik het opzoek is niet omdat het vanzelfsprekend is, maar omdat het onbekend is door vooroordelen. Dat komt gewoonlijk door kerstfeest. Maar toen maar. Johannes 1. Vers 12. Het is een beroemd vers. waar staat, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Wie? Degene die hem aangenomen hebben. Wie? Degene die in zijn naam geloven, staat erachter. Hè? Namelijk degene die in zijn naam geloven. Heeft hij macht gegeven om kind van God te worden. Nu is het zo dat in het woord macht in de Statenvertaling zouden wij nu in een moderne vertaling op diezelfde plaatsen die meer gebruiken. We zouden het woord recht daarin vullen. Want macht is juridische macht. De macht in de Statenvertaling is juridische macht. Wij noemen dat gewoon het recht. Dat wil zeggen, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven kinderen Gods te worden. En het probleem is dat men het vers op onze dagen toepast en zegt, nou, wij hebben hem aangenomen, dus God heeft ons het recht gegeven om kind van God te worden. Wanneer word je dat dan? Wanneer kun je dan je tegoedbon inleveren? Je voucher? Nou, als je doodgaat, dan overlijd je in de hopen des eeuwige levens. Dat ligt bij het testament, je voucher. Ja. Maar het is niet zo, want wij zijn kinderen Gods. Waarom staat er dan dat wij het recht ontvangen, of het macht ontvangen om kind van God te worden? Het antwoord is, het gaat niet over ons. Het gaat over oud-testamentische gelovigen. Tot en met vers 12 gaat het over oud-testamentische tijd. De vraag is, waarom zit men dat niet? Nou ja, dat is omdat men bij vers 1 meteen op het verkeerde been gezet wordt. Want daar staat, in de beginnen was het woord. En het is echt waar wat ik nu zeg. Men leest het zo, maar in de beginnen was het woord. Maar men denkt en zegt en leert dat er staat, in de beginnen was de Zoon en de Zoon was bij God en de Zoon was God en de Zoon was in de beginnen bij God en alle dingen zijn door de Zoon geschapen en in de Zoon was het leven en het leven was... Ja. Ja, maar dat staat er niet. Waarom leest men het dan zo? Dat zal ik u eerlijk vertellen. Ik heb niks te verliezen, ik kan het u eerlijk vertellen. Omdat men gebrek heeft aan bijbelteksten die de Messias, de Heer Jezus Christus, beschrijven, benoemen als de Zoon, in de zin van dat hij dat altijd al was en dat hij dat al was voor de schepping en in het ver verleden enzovoorts. Want dat is de leer van de drieënigheid, officieel. De officiële leer van de drieënigheid, die uit Nicea. Is daar een bijbeltekst voor? Ik weet nog dat ik weet niet hoe oud ik was, maar ik weet nog dat ik dacht, nou moet ik dat toch eens, want bij ons werd daar nooit over gesproken, over de drieënigheid. Jawel, we kennen God de Vader, we kennen God de Zoon, we kennen de Heilige Geest, geen twijfel over. Daar is geen twijfel over. Maar waar vind je nou die leer in de Bijbel? En ik weet nog dat ik dat nazocht, waar staat dat dan? En toen wist ik meteen dat het niet deugde. Want wat zijn dan de argumenten daarvoor? Nou, het argument is dat God heet Elohim. En dat im aan het eind betekent dat het meer dan twee is. Maar hoeveel namen uit de Bijbel wilde u hebben die eindigen op im of aim? Die dan zouden betekenen, Ephraim noemden we net al. Die dan betekent dat het twee personen zijn. Ephraim, aim aan het eind betekent dat het dubbel is, hè? Toch? Dus Hebreeuwse dualis heet dat. Enzovoort. Is dat een argument? En hoe kom je dan aan drie? Dat is één. Nou, is er misschien dan een andere schriftplaats? Ja, er staat heilig, heilig, heilig is de Heere. Maar dan ben ik ook drieënig, want op mijn verjaardag roepen ze altijd hiep, hiep, hiep. Nee, ik spot er niet mee. Dat is bekend. En als je roept leven de koning. Nou, het was, gedurende mijn leven was het natuurlijk bijna altijd leven de koningin. Maar heb niet het hart dat je dat maar één keer roept. Dat moet je drie keer roepen. Echt wel. Hiep, hiep, hiep. Hoera trouwens ook. Hè. Moet je drie keer, dus je krijgt 9 keer hiep. En drie keer hoera. Heilig, heilig, heilig. En omdat er 3 keer heilig staat. Dat is de levende drie eenheid. Ik weet het zeker, want het staat ook in. Er zijn liederen die daarop gebaseerd zijn. Maar goed. Is dat het? Ja, dit is het wel ongeveer. Nou ja, je hebt nog 1 Johannes. Dat hebben we toch voor ons liggen nog. 1 Johannes 5. 1 Johannes 5. Vers 7. Want 3 zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En die 3 zijn 1. In de eerste plaats staat er ook niet zomaar woord. Maar dat is niet de eerste plaats. Dat is de tweede plaats. In de eerste plaats, het hele vers staat er niet. En als je een vertaling hebt jonger dan de Statenvertaling, dan staat het bij u ook niet. Of wel? Staat het er wel? Ja, wel staat er wel. Ze durven het niet weg te laten. Maar het is echt waar. Er staat er niet. Er staat, 3 zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed. En die 3 zijn tot 1. Waaruit je dus ook meteen moet concluderen dat bloed niet dood betekent, maar leven. Want anders zijn ze niet 1. Maar dat even terzijde. Nou, daar heb je het wel ongeveer gehad. Dat zijn de argumenten. Dus ja, men zou het loslaten. Wat er namelijk echt staat in Johannes 1, is gewoon in de beginnen was het woord. En het was bij God en het woord was God. Dat zijn metaforen. Dit is Johannes die het schrijft. Dat zijn metaforen. Het betekent gewoon dat God spreekt. Dat is wat God doet. Wat hij ook doet, hij doet het door te spreken. Het heet altijd. Waarom heet alles wat God doet het spreken van God? Wel eenvoudig, omdat alles wat God doet is zijn expressie. De uitdrukking van zijn wezen. Dat heet spreken. Hebben u dat nog? Dat is de echte betekenis van het woord spreken. Dus je kunt ook sprekend op je ouders lijken of zo. Hè? Gewoonlijk niet op allebei, maar doe maar. Maar sprekend evenbeeld. Het een is een uitdrukking van het andere. Hè? Het gelijk sprekend zeggen we dan. En God spreekt. Wat hij ook doet, hij doet het doordat hij wat zegt. Bijvoorbeeld, hij zegt, daar zijn licht en daar is er licht. Heb je dat nog? En wat Johannes hier schrijft is dat alles wat er is, alles wat bestaat, voortgekomen is uit het spreken van God. Hij maakt zich bekend. Ik ken trouwens misschien heb ik het wel eens verteld hoor, maar het heeft op mij indruk gemaakt. Er was een Sir Robert Anderson schreef een boek, The Silence of God. Het zwijgen van God. Daar beschrijft hij de situatie van onze tegenwoordige bedeling. En in zijn inleidende woorden zegt hij dan, ja, dat God spreekt, dat is niet de uitzondering. God spreekt altijd, dat is wat God doet. Het uitzonderlijke van onze dagen is dat God niet spreekt. Dat hij er het zwijgen toe doet, dat hij zich verbergt enzovoorts. En heeft gelijk, zo is het. Dan bekijk je het even van de andere kant. God heeft van den beginne gesproken. Dat is wat Johannes zegt. Maar ook van den beginne heeft de wereld niet willen luisteren. En hoewel, ik sla een boel over, maar hoewel de wereld door, vers 10, hoewel de wereld door hem is gemaakt, door het woord namelijk, heeft de wereld hem, het staat er eigenlijk, heeft de wereld het woord niet gekend, niet willen horen namelijk. En het woord kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben dat woord niet aangenomen. En dat het over woord gaat nog steeds. Het hele schriftgedeelte vanaf vers 1 blijkt uit de uitdrukking van vers 12. Die in zijn naam geloven. Want geloven is vertrouwen stellen op het gesprokene. Op het medegedeelde. En wat hier staat, is dat God van oudsher gesproken heeft. Pak een beet 4000 jaar, zal ik dan maar zeggen, gemakshalve dan. Tot de mens van Adam, tot en met Johannes de Doper, want daar gaat het over, die wordt hier genoemd. Heeft God gesproken. En in het algemeen heeft nooit iemand willen luisteren. Maar voor zover er dan iemand, een individu, een enkeling was die dat wel doet, daarvan staat. Maar zoveel hem aangenomen hebben, namelijk die in zijn naam geloven, uit al die 4000 jaar van de Oud-Testamentische geschiedenis, wel die heeft hij macht gegeven, het recht gegeven en dus de belofte gedaan, zwart op wit, dat zij kinderen Gods zouden worden. Heb je dat nog? Gaat over Oud-Testamentische tijd. En daarna volgt vers 14, daar moet ik het later uitgebreider over hebben. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond enzovoorts. Dat wil zeggen, het woord van God is vervuld geworden, heeft gestalte gekregen in de persoon, zeker wel, van de Heer Jezus Christus, de opgestane. Want daar gaat het over. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van de enige geborene. Dat is een synoniem voor eerstgeborene. Het heeft volstrekt dezelfde betekenis. Dat ga ik nou niet uitleggen. Als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar genade, dat is wat geopenbaard werd in de opstanding van Christus. Zie? Uit zijn volheid staat daar in vers 16. Maar waar het me om gaat is simpelweg dit, dat nieuw leven, eeuwig leven, wedergeboorte, hoe het maar heet, was beloofd in oud-testamentische tijd en wordt vervuld sinds de opstanding van Christus. Zal ik je nou eens iets interessants vertellen? Iets onleuk, iets ertussendoor? Komt zelden aan de orde, maar er staat, ik meen dat het is het Matthäus evangelie, ik weet niet uit mijn hoofd waar het staat. Er gaan dagen voorbij dat ik het niet lees. Maar daar staat dat de Heer werd gekruist. En toen hij stierf, ter gelegenheid van zijn sterven, stonden er doden op. Staat er. Wat zeer onlogisch is, want dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, dat is op grond van de opstanding van Christus. Kijk, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Maar het is onlogisch dat als die ene sterft, dat dan anderen juist opstaan. En er staat er ook echt maar één keer, voor zover ik weet, ik heb nooit anders, ik meen alleen in het Matthäus evangelie. Zelfs dat weet ik niet zeker nu, maar toen maar. En dan staat er ook nog dat zij gezien zijn, die doden, buiten hun graven, na de opstanding van Christus. Dat is 3 dagen later. En de vragen die ik over het vers krijg gaan gewoonlijk over, wat deden ze dan zo lang in het graf als ze er pas uitkwamen toen de Heer was opgestaan? Hebben ze dan tot op de 3e dag nog in het graf verkeerd? Dat is toch een beetje vreemd. Dan zeg ik, nee, dat staat er niet. Er staat alleen dat ze levend gezien zijn uit de graven na de opstanding van Christus. En dat is het dan. En het aardige daarvan is nu dit. Dat zij waren overleden voordat de Heer opstond. Zelfs voordat de Heer stierf. Zij waren dus gelovigen. Als ze niet gelovigen waren, dan zouden ze niet opgestaan zijn, überhaupt. De Heer deed alleen wonderen aan gelovigen. Nee, en hier of daar kon hij niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Ik bedoel, je moet wel gelovigen hebben, anders werkt het niet, hè. Dus het waren gelovigen, maar oud-testamentische gelovigen die geleefd hadden en gestorven waren voor de dood en opstanding van Christus. Maar zij stonden op en ze zijn nog levend gezien, dat staat er. Ze zijn levend gezien nadat de Heer uit de dood was opgestaan. Dat betekent dat ze nu ineens nieuwtestamentische gelovigen waren. Nou en, wat is het belang daarvan? Wel, heel simpel. Nu waren ze wedergeboren. Als eerstelingen van een nieuw verbond, van een nieuwe schepping. Dat betekent dat als ze niet zouden zijn opgestaan, zouden ze ook behouden geweest zijn. Maar zouden ze opgestaan zijn op de jongste dag en als gelovigen terecht zijn gekomen op een nieuwe aarde. De aarde wel te verstaan. Nieuwe aarde, dat is normaal het hinamas. De nieuwe aarde. Maar nu waren ze nieuwtestamentische gelovigen, eerstelingen, dus lid van de gemeente, waarvan Christus überhaupt de eersteling was. En dat betekent dat hun toekomst ligt in de hemel. Als eerstelingen gepromoveerd naar de hemel, het maakt verschil. En waar we het over hebben, is dus gewoon dat dit gelovigen waren die geloofd hebben in de Heer Jezus en zijn bediening, zijn roeping enzovoort. Ik denk dus dat ze niet lang tevoren waren overleden, maar helaas, ze hadden geloofd in de prediking, in de beloften van de Heer enzovoort. En ja, en helaas door lijn 9 of wat het maar was, of door corona of weet ik veel, hebben ze het niet gehaald, hebben ze niet lang genoeg geleefd om het mee te maken enzovoort. Nou, ze zijn gecompenseerd geworden. Ze hebben nog geleefd, waarschijnlijk maar heel kort trouwens. Want dat is de indruk die ik krijg. Daar is niks mee bewezen hoor, maar ik krijg de indruk. Oh, ze zijn nog gezien na zijn opstanding. Nou ja, ze nog lang geleefd hebben weet ik niet. Maar ze werden in ieder geval van oud-testamentische gelovigen, werden ze nieuw-testamentische gelovigen. Ik ken er trouwens nog twee bij name. Die van oud-testamentische gelovigen nieuw-testamentische gelovigen werden. Maar het duurt te lang om het uit te leggen. Maar het zijn Mozes en Elia. Zeker wel. Ja. En nou ziet u meteen het verschil. Onder het oude verbond de belofte kind van God te worden. Onder het nieuwe verbond is... Wordt een belofte gedaan aan degene die kinderen God zijn. Wij zijn het ook. Nu zijn wij kinderen God. Maar wat voor belofte hebben wij dan? Nou, die van de volgende fase. Wij zijn maar niet kinderen Gods. Wij zijn kinderen Gods en onderweg naar onze zoonstelling. Op grond van eerst geboorterecht. Heb je dat? En lees het maar mee. In 1 Johannes 3 zijn we weer terug. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. En wij zijn het, had er nog tussen moeten staan. En daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Want wij zijn in Christus en in Christus uitverkoren en in Christus gepredestineerd tot zoonstelling. Maar de wereld kent Christus niet en ons dus ook niet. En dan komt hij, oh, er staat zelfs een verwijzing achter naar, oh, in mijn Bijbel, naar 1 Johannes 1 vers 12. Maar die is fout, hè? Dat moet zijn Johannes 1 vers 12. Onder vers 1 van 1 Johannes 3. Heb je dat gezien? Hoe staat het bij u goed? Nou ja. Komt vers 2. Geliefden, nu inmiddels, na alles wat vooraf ging... Nu zijn wij kinderen Gods, inmiddels zijn wij dat, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Dat woord openbaren heb ik al wat over gezegd vorige keer, omdat het ook staat in 2 vers 28. Het is niet het woord voor onthullen, maar het is het woord voor verschijnen. In het licht stellen. Fanero. Dichtstbijzijnd komt ons woord fantoom. En fantasie. Fanero. Een beeld vormen. Het is nog niet geopenbaard, want het is wel onderwezen, in die zin bekendgemaakt en ook in die zin geopenbaard wat wij zijn zullen. Want wij waren niks, wij zijn inmiddels op grond van beloften enzovoorts kinderen gods. Wij zijn het reeds. En wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. Dat is Romeinen 8, het hele hoofdstuk. Romeinen 8. Wij leven niet onder de wet. Hoofdstuk 7. Niet onder de zonde. Hoofdstuk 6. Maar onder de leiding van de geest der zoonstelling zijn wij onderweg naar onze aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Staat daar. Lees het na. Het is dus wel bekendgemaakt. En bovendien las ik het net uit Efeze 1. Wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dat kan je alleen nog niet zien. En officieel zijn we het ook nog niet. We zijn daarheen onderweg. En de een is al verder op de weg dan de ander. Sommigen zijn trouwens ook eerder begonnen dan anderen. Daar gaat het nou verder niet over. Maar wij zijn onderweg naar onze aanstelling tot zonen. En dus staat er, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet verschenen, zeg ik dan het liefst, omdat dat dichterbij komt. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard verschenen zijn dus, dat als hij zal verschenen zijn, wij hem zullen gelijk zijn. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En als hij zal verschijnen, dat heet zijn verschijning. Je hebt ook zijn openbaring. Het is dezelfde gebeurtenis, maar het zijn wat andere termen. Wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden. Wij weten dat zeker. We zouden het hier kunnen lezen, maar mochten de woorden van Johannes twijfelachtig zijn, omdat ze, ja, het is Johannes die het schrijft. Mocht dat zo zijn, dan neem ik even mee naar Colossense. Want daar staat het in hoofdstuk 3, precies zo. Maar met andere woorden. Colossense 3 vanaf vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Ziet u hoe mooi het aansluit bij elkaar. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. En in hem uitverkoren zijt van de grondlegging der wereld, in hem gepredestineerd tot zoonschap en in hem gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Indien gij dan met Christus opgewekt zijn, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. De verwijzing naar Psalm 110 vers 1, laat mij maar achterwege, want ja, het komt zo vaak voor. Maar het is Psalm 110 vers 1. Hè? De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand enzovoort. En dan in plaats van zoek de dingen die boven zijn in vers 1. Varieert vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn. Daar zouden wij ons mee bezighouden. Oprichten. Bedenk. Zoek. Bedenk de dingen die boven zijn. In de hemel uiteraard. Niet die op de aarde zijn. Soms denk ik dat het vandaag meer dan ooit van toepassing is. Niet die op de aarde zijn. Daarna moet ik zeggen dat dat natuurlijk altijd al zo geweest is. Niet die op de aarde zijn. Ik zeg wel eens, mijn ouders hebben mij niks verteld over de oorlog eigenlijk, die ze dan heel intensief moeten hebben meegemaakt. Maar ik heb ze er nauwelijks over gehoord. Waar ik ze over gehoord heb, is over de Heer, over de Bijbel, over het werk voor de Heer, waar ze betrokken waren enzovoorts. Zoek de dingen die boven zijn, dat is wat telt. Al het andere, ja, duurt soms lang, maar het gaat voorbij. Heel ons leven gaat voorbij trouwens, toch? Nou ja. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. Een belangrijk thema bij Paulus, vooral naar de Korintiërs toe, die nooit hebben willen accepteren dat zij naar de oude mens voor God dood waren. En dus zei hij, ja, bij jullie kan ik eigenlijk niks anders kwijt dan Jezus Christus en die gekruist, maar zelfs dat accepteren jullie niet. Dat je naar de oude mens dood bent, namelijk. En als je dat niet accepteert, hoe zou je accepteren dat je een hemelburger geworden bent en dat je met Christus de wereld en zelfs de engelen zou oordelen? Dat staat allemaal in 1 Korinthe, dit. Dan kom je geen stap verder. Er zijn mensen die zeggen, ja, de eenvoudige boodschap van het kruis, en daar moet je altijd naar terug enzovoort. Dat is niet best als je er altijd naar terug moet, want dan kom je geen stap verder. Kun je wel zingen dat je een pelgrim bent, onderweg naar... Maar je bent helemaal niet onderweg, je staat doodstil. Doodstil, zeg ik. Nou, dat meen ik. Ja, het is heel belangrijk. Accepteren dat die oude mens niet telt. Dat je der wereld, der zonde en der wet gestorven bent. Zie? Daarna pas kun je verder... Want het kruis is niet het eindpunt, het is het beginpunt van de loopbaan. Zie? Gij zijt gestorven en uw leven, wat u daarna hebt ontvangen door de opstanding van Christus, met Christus opgewekt uit verzeen, uw leven is met Christus verborgen in God. En dan komt hij. En wanneer Christus, dat nu staat er niet bij, hè? Wanneer Christus zal geopenbaard zijn of worden, die ons leven is immers, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het is wel het andere woord voor openbaren, namelijk onthullen. Apocalypse. Kortom, hier staat het als Christus komt... Komt hij met zijn gemeente. Heb je dat? Het neemt allemaal een boel tijd om uit te leggen dat als de Bijbel zegt dat de Zoon des Mensen zal komen met zijn vele duizenden, tienduizenden heiligen, dat het gaat over de gemeente. Zelfs als er staat, maar dat staat er zelden, dat hij komt met zijn engelen, dan nog gaat het over de gemeente. En dat als hij komt en dat Allerhoog hem zal zien en dat hij zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden, dat die engelen de aanduiding is van de gemeente die dat werk moet doen. Toekomstige werk van de gemeente. En als het weer kerst wordt, dan misschien vertel ik dan nog een keer iets weer over dat dan de Heer verschijnt. Dat was de engel. Engel des Heren verschijnt, zal ik maar zeggen. Het zien die herders, weet u wel. En dan staat erbij. En terstond was er met de engel een leger van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God. Ja, en dat is de uitbeelding van de gemeente. De Heer komt met zijn gemeente. En er zoveel bezwaren worden ingebracht tegen de levende opname van de gemeente. Maar veelal bestaat die levende opname van de gemeente uit het idee van op aarde barst de hel los. Of de hemel, dat weten ze niet precies. Maar op aarde wordt het een chaos. Ik schiep net een net woord binnen. Op aarde wordt het een chaos, maar wij zijn voor die tijd weg. En niemand zal ons nooit meer zien, zou ik maar zeggen. We zullen nooit meer wat van horen. Zij niet van ons en wij niet van hen. Want we zullen voor altijd met de Heere wezen. Maar wat denkt u waar de Heer is? Dat gaat nou juist over dat de Heer zich gaat openbaren. Over zijn aanwezigheid op aarde. Wij zullen daar met hem geopenbaard worden. Zelfs in het Oude Testament staat het al. In Jesaja 62. Dat als hij komt, dan komt hij en zijn loon is met hem. En wij zijn zijn loon. In de zin van het eerste resultaat van zijn arbeid. We zullen het echt beleven, die dingen, hoor. Alleen, dan hebben we een ander lichaam, als hemelburgers. De engelen gelijk staat er dan. enzovoort. Maar het zijn onbekende dingen, want ja, mensen maken zich druk over of ze ooit wel zalig zullen worden, en dat willen ze niet voordat ze eerst zijn overleden. Dat is in de Romeinse kerk. Heilig word je niet, je moet eerst dood zijn. Want al lang daarna dan word je heilig verklaard. Of zalig, of weet je veel wat. Een eeuwig leven, ja, pas als je bent overleden. Eerder niet. En toch niet voor iedereen, want als je niet netjes leeft, dan kun je het alsnog verbruien. En dan raak je alsnog je zaligheid kwijt, of dat soort dingen meer. Daar maakt men zich zorgen over, en de focus ligt dan op ons eigen leven, ons eigen doen en laten, op de mens, op de kerk eventueel. Maar daar gaat de Bijbel niet over. De Bijbel gaat over wat God doet en wat hij ons geeft uit zijn genade en wat daar de consequenties van zijn. Nou ja, en wat wij daarmee moeten. En voor degene die allergisch zijn voor moeten. Wat wij daarmee kunnen of zouden. Toch? Ja, want wij zouden zonen Gods genaamd worden, was de bedoeling. En daarheen zijn we onderweg. En dat is wat er staat. Dus 1 Johannes 3 weer. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Dat is onze toekomstverwachting. En wat er dan staat, en daarmee sluit ik ook af nu. En ieder die deze hoop op hem heeft. En ieder die deze verwachting heeft, die daar naar uitziet. Populair gezegd, en ieder die uitziet naar de wederkomst van Christus. Inclusief onze openbaring met hem. Dat wij zullen delen in zijn heerlijkheid. U weet wel, die van het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het is nog weer Romeinen 8. Ik weet niet hoe vaak ik nu Romeinen 8 geciteerd heb, maar de hele avond door, geloof ik. Romeinen 8, ja. En ieder die deze hoop op hem heeft, en let op, dan staat er niet, die moet zichzelf reinigen. Dat komt u waarschijnlijk wel eens ergens tegen, maar niet in de Bijbel. Dus dat die moet zich reinigen, dat kan namelijk niet. Wij kunnen ons niet reinigen. Bovendien, het is een soort vloeken in de kerk. Je moet jezelf reinigen. Want de Bijbel zegt dat Christus zich voor ons heeft overgegeven opdat hij ons zou reinigen. In Efeze 5, Titus 2, dat lijkt me wel voldoende. Nee, wat er staat is, en ieder die deze hoop op hem heeft, als we bezig zijn op hem te hopen, reinigen wij onszelf daarmee. Want dit heeft een reinigende werking. Het probleem namelijk van de mens is dat hij achterom kijkt, omdat de natuurlijke mens vooruit natuurlijk helemaal niks te zien heeft. Hij weet niet wat de dag van morgen brengt. Hij kan alleen kijken naar wat er gisteren geweest is. Vandaar dat al die commissies ingesteld worden in Den Haag om te bespreken wat er allemaal fout gegaan. Want fout gaat het altijd. En dan moet er besproken worden waar het fout gegaan is en wie de fout gemaakt heeft. En eventueel wat we eraan gaan doen. Maar tegen die tijd dan zijn er alweer zoveel andere fouten gemaakt dat je dat weer vergeten hebt. Dat is de mens. En u weet hoe het is als je bij een psychiater. Ik ken u niet. Gelukkig, als u bij een psychiater terechtkomt, waar gaat het dan over? Over je verleden, over je slechte jeugd, over weet ik het. Gaat altijd over het verleden. En je, wat gebeurt er daardoor? Je raakt steeds dieper in de put. Tenzij je een goed geheugen hebt, want dan vergeet je gewoon alles. Hè? Ik ben er stellig van overtuigd, al die lui die zo vrolijk altijd door het leven gaan, zijn volgens mij mensen met een goed geweten. Die vergeet alles. Nou ja, het meeste. Nou goed. Maar weet je wat wij nodig hebben? Toekomst. Een toekomstverwachting. De Bijbel zegt, één ding doe ik. Filippenzen 3 is het, meen ik. Vergeten datgene achter is en mij uitstrekende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, dat wil zeggen naar het doel. Namelijk naar de prijs, de eerste, tweede, derde prijs, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Maar waartoe zijn wij geroepen? Tot zo'n stelling gaan we weer. Dat is wat het is. Kijk, en dat heeft een reinigende werking. Dat wil zeggen, de verwachting, actieve verwachting van de wederkomst van Christus heeft een reinigende werking op ons geweten. Misschien ook op ons leven in het algemeen, dat weet ik nooit zeker. Maar daar doe ik liever geen uitspraken over, maar wel op ons geweten. En dat is het verschil met de wereld en de gelovigen. De wereld heeft een verleden, wij hebben een toekomst. God spreekt niet over, God noemt het verleden, maar God spreekt per definitie over de toekomst. Over waarheen de wereld, waarheen hij onderweg is en waarheen wij onderweg zijn. En dat heeft een reinigende werking. Ik ben ook van mening, dat zei Johannes de Heer al. Johannes de Heer is daarom bekend. Die zei, als je wil leven werkelijk uit de genade Gods en niet onder de wet, dan kan dat alleen in de praktijk als je een levende toekomstverwachting hebt. De verwachting van de wederkomst van Christus heeft namelijk een uitwerking op ons leven vandaag. Heb je dat? Dat is echt waar. Als je die verwachting niet hebt, kun je met vandaag niks. Dan weet je niet wat je ermee aan moet. Maar wij weten wat ons wacht, waartoe wij geroepen zijn, en daarin strekken wij ons uit. En dan sluit ik helemaal af met 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Waardoor wij, zegt Johannes, gereinigd worden. Maar een levende hoop wil zeggen een actieve hoop. Een hoop die werkzaam is in ons leven van alle dag. En wat verwachten wij dan? Wat is dan die hoop? Er staat erachter een onvergankelijke, onverderfelijke, een onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Daarin zijn we onderweg. Dat lijkt me voor vandaag wel weer voldoende. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij uw kinderen mogen en kunnen zijn door de opstanding van Christus. We danken u dat wij mogen leren verstaan dat u ons met hem hebt vereenzelvigd en hem hebt vereenzelvigd met ons zodanig dat hij onze lasten, onze levens, onze schuld gedragen heeft, weggedragen heeft aan het kruis van Golgotha. Maar vervolgens dat wij hebben deel gekregen aan zijn opstanding, zodanig dat u ons gezegend hebt in hem, met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En op die grond mogen we dan ook uitzien naar onze zoonstelling, want dat is wat u ons beloofd hebt. Een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, niet alleen maar omdat wij uw kinderen zijn, maar omdat wij ook eerst geborenen zijn. En daarom geroepen zijn tot een hemelse positie. En dat is simpelweg door de tijd waarin wij leven. We danken u dan voor deze grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. In het besef dat deze wereld om ons heen de onze niet is. En dat die duisternis ons niet zou moeten bevangen, maar dat we mogen wandelen in het licht van uw woord, in het licht van uw geest, die ons in heel de waarheid zou leiden. En die boven alles onze hoop en verwachting zou richten op die dingen die haast geschieden moeten. De verheerlijking in het openbaar van u. We danken u daarom uit te mogen zien naar de wederkomst van hem die wij kennen als onze Heer, Meester, Herder, Hoge Priester naar de ordening van Melchizedek. Mogen beseffen dat wij in hem geroepen zonen zijn onderweg naar onze heerlijkheid. En Vader, waar wij leven in een chaotische wereld, vragen wij u uit het diepst van ons hart, maar met de hand op uw woord en op uw belofte, wees u ons nabij. Bewaart u ons van de boze, richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.